Raymond riep nog, niet zeveren, spelen. Wel, meneer Goetels, wij gaan zeveren. Een tikkeltje Frans, een tikkeltje humor en misschien meer dan een tikkeltje Marseille. Dit is Les Poteaux, de Nederlandstalige podcast over de Franse voetbalcompetitie.
Comparez jamais le championnat de Belgique et le championnat de France, hein. C'est le jour et la nuit, hein.
Fabuleux but de Basile Poli. Fabuleuse action marseillaise, dite un champion d'Europe.
Point de vue athlétique, au point de vue de vitesse, point de vue de force. C'est autre chose, hein.
Casse. Allez, second poteau Pavard. Ouais.
Een fluitsignaal. De verdedigende ploeg die vervolgens moppert of misschien zelfs hevig protesteert. Er vallen wat woorden, een scheldtirade hier, enkele verwensingen daar en ook eventuele lichamelijke interventies zijn niet uit te sluiten. Maar daarna zou het beginnen, het werk van de doelman. Eén voor één zou hij zijn spelers nauwgezet en met meetkundige precisie neerzetten. De grootste aan de palen, dat sprak voor zich. En van daaruit zou hij geleidelijk aan verder het doel dichtmetselen om tenslotte zelf voor zijn 10 veldspelers plaats te nemen. Vanop de plaats van de fout zou iemand van de tegenstander, de man met de gaafste traptechniek, dan mogen aanleggen in een poging de zo pas verrezen menselijke muur te verschalken. Dat is hoe het voor 1890 ongeveer eruit zou hebben gezien. Een penalty. Inderdaad, voor 1890. Want de Ierse doelman William McCrum was zich bewust van het onrecht gekoppeld aan deze haast onmogelijke taak en kwam in een bui van mededogen voor zijn aanvallende collega's op de proppen met een alternatief. Een vrije schietkans van op 12 yards afstand. Het equivalent van 10,97 meter. Van een stip was nog geen sprake. De breeddenkende Ier voorzag een lijn van waarachter getrapt moest worden. Het concept vond zijn ingang in de Ierse competitie, drong al snel de Engelse voetbalcompetitie binnen en waaide vervolgens de Noordzee over naar het Europese vasteland. Naam voor het nieuwe fenomeen werd niet de crummy of de crumb kick, maar penalty. Of zoals wij in mooi Nederlands zouden zeggen, 11 meter. Of nog beter, strafschop. Ja, strafschop dekt het meest van de benamingen de lading. Want het is een schop, dat mag duidelijk zijn, maar meer dan dat is het een straf. Zeker later, wanneer de boze voetbalgod het concept strafschoppenreeks uitvond. Zijn strafschoppen verwoorden tot een straf voor iedereen. Een moment van intense emotie waar niemand naar uitkijkt. Niet de spelers en al zeker niet de fans. Een moment dat rare dingen met een mens kan laten doen. Een moment dat mensen die 120 minuten naar een wedstrijd hebben gekeken, plots de wedstrijd kan doen verlaten, in een krampachtige zoektocht naar rust die niet gevonden zal worden. Een moment dat ergens halverwege de trap laat roepen, zet het geluid wel harder alsjeblieft. Een moment dat laat ijsberen op de straat, terwijl er niet gekeken durft te worden, maar wel geluisterd. Een moment dat na afzien leidt tot euforie en een concluderende, ik mag nu toch nooit meer naar strafschoppen kijken, hè? Of niet? Gelukkig zijn wij niet bijgelovig. Wij, dat zijn nog steeds Rick en Bart. Welkom bij Les Poteaux. Goed, beste luisteraars. Het is een tijdje geleden. Wel wat dingen gebeurd. Drukke periode gaat ook een beetje. Wat vakantie gaat.
Zeker.
Hoe is het meegevallen, de paasvakantie?
De paasvakantie was eigenlijk heel druk voor mij. Ik ben nog eens naar Rome geweest. Vakantie met een aantal vrienden. Het was heel zalig, supergoed weer, goed eten natuurlijk. Rome, geweldige stad, cultuur. Dus dat was echt zeer leuk. En ik ben er eigenlijk bijna heel de paasvakantie geweest, dus toch een vrij drukke vakantie. Dus niet echt tijd voor podcasts. Ik heb wel heel veel berichten gekregen van enthousiaste luisteraars die snakten naar een nieuwe aflevering.
En zelf ook op pad zijn gegaan.
Ja, zeker. Er is zelfs één. Ja, ik heb al van meerdere mensen berichten gekregen. Die mij foto's stuurden van dat ze in stadions waren. Er was iemand in Rijssel bijvoorbeeld. Ja. Dus bij de huldiging van Eden Hazard, waar onze vorige aflevering over ging. En daar was er ook één iemand, en die was al speciaal door toedoen van ons naar de Velodroom afgezakt in Marseille, voor de Classico te gaan kijken, om de Classico daar te gaan kijken. En dat deed ons wel enorm veel deugd.
Ja, dat kunnen we wel zeggen.
Ja, dat was dus echt blijkbaar de agenda bekeken en dat kan blijkbaar goed uit. En dan dacht hij, waarom ook niet? Dus we zijn toch wel degelijk heel overtuigend. Dat is leuk, dat is leuk. Hoe was uw afwezige podcastweken?
Intens. Ja, enerzijds omdat ik, dat is misschien te ver om daar in detail over te treden, maar meegedaan heb aan een experiment dat iets met fietsen te maken had en heel veel fietsen. En ketonen ook, maar ja.
Drugs.
Ja, zoiets.
Doping.
Als proefpersoon voor een project dat goedgekeurd is door de KU Leuven natuurlijk, okay. En onder wetenschappelijke begeleiding allemaal. En dat was heel leuk, dus daar veel mee bezig geweest. En ook onder andere met, om in de context van de Grieken en de Romeinen te blijven, in contact te komen met Ilja Leonard Pfeiffer, de schrijver, waar ik zelf heel hard fan van ben, die naar Leuven was gekomen, want die heeft onlangs zijn laatste boek. Het gaat over Alcibiades. Die...
Het ligt daar zelfs aan de hoek van de kamer.
Die jij als goede Griek bestudeerd hebt, ook in thuislessen wel een beetje waarschijnlijk.
Ja, dat was vooral in het middelbaar. Ik weet wel vrij veel over Alcibiades zelf. Ik heb kritiek, maar ik ga die hier nu niet uit.
Op het boek?
Op het boek, ja. Op het boek, ja. Geweldig boek, hè, maar er zijn puntjes van kritiek.
Ja.
Maar ga ik de voetbalfanaten niet meer lastigvallen...
Maar dus dat ik, er was een lezing en dan was er daarna ook nog een debat met studenten, waar dat ik aan mocht meedeelnemen met hem. En het leuke was wel, want hij zelf woont in Genua, waar dat ik ook een tijdje ben geweest. En ik had voor de gelegenheid dan mijn truitje van Sampdoria aangedaan. Mijn mooiste truitje in mijn bezit is. Of het mooiste truitje dat ik bezit is.
Dat is ook gewoon het mooiste truitje ter wereld, hè?
Ja, het staat er ook ingeschreven.
Zo mooi.
La maglia più bella del mondo. Mm. Dus dat was een hele leuke ervaring. Daar ben ik zo mee bezig geweest.
Er is trouwens een broederschap bij supporters tussen Sampdoria en Marseille. Het is trouwens het feit dat, dat is in Frankrijk, ja, nu zien we dat over heel de wereld, dat is een heel globaal fenomeen, dat is het feit dat supporters hun t-shirt uittrekken en met de ontblote bast eigenlijk supporteren. Dat is een fenomeen dat eigenlijk in Italië is begonnen. En dat is via Genoa en zo Marseille, dus twee steden liggen eigenlijk vlak bij elkaar, is dat het Franse voetbal binnengewaaid. Doordat in de jaren 80 een aantal supporters dat zagen bij de Sampdoria-supporters. En op die manier is er dus ook een broederschap ontstaan tussen Sampdoria en Olympique de Marseille.
Tof.
Ik heb dat ooit eens ergens gelezen, ik weet niet meer waarom of... Dat zo je ver in mijn hoofd en het komt ineens naar boven. Dus, waar een podcast...
Daar zijn podcasts voor. Ja. En trouwens ook diezelfde schrijver, Ilja Leonard Pfeiffer. Ik heb altijd de neiging om die naam heel snel uit te spreken. Omdat
ik vind het ook heel moeilijk.
Eigenlijk Ilja Leonard Pfeiffer, dus voor de duidelijkheid.
Een even hoogdravende naam als de stijl waarin hij schrijft.
Een zeer barokke stijl. Ja. Die heeft in een boek, Brieven uit Genua, heeft ook een hele lange scène eigenlijk over... Dat specifiek gaat over de relatie of de derby in de stad Genua tussen Genoa en Sampdoria. Hoe dat die beleefd wordt door de mensen in de stad. En hij beschrijft het eigenlijk als een heel gemoedelijke derby, op een bepaalde manier. Omdat er niet echt per se bepaalde delen van de stad voor de ene ploeg zijn. Misschien wel bepaalde wijken dat het iets meer Samp is of iets meer Genoa. Maar dat er wel... Want het stadion ligt niet... Ja, ligt net buiten het oude stadscentrum. Dus vindt zich een soort van volksverplaatsing plaats, wanneer dat er een match is.
Dat is toch hetzelfde stadion voor beide ploegen, hè? Ik was er nooit zeker van. Ja.
En dus wandelt iedereen zo wel een beetje samen richting het stadion.
Ja, ik moet nu iets zeggen. Ik was in Rome in de paasvakantie en het was toevallig Romeinse derby. Ik heb wel geen kaarten kunnen aanschaffen, omdat ik was zelf eigenlijk heel graag gaan, maar het was al minstens €150. En ik heb in Marseille op mijn Erasmus al heel veel geld uitgegeven aan wedstrijden van OM. Ja, en dan de vrienden met wie ik was, ja, die houden ook wel van voetbal, maar niet in die mate dat ze €150 gaan uitgeven aan een ticket. Dus ik kon op mijn kin kloppen. Maar ik heb wel de derbysfeer enorm gevoeld in Rome. En dat vond ik wel een heel mooie ervaring. En ik voelde zo ergens terug zo de sfeer die ik in Marseille had. Zo het volk dat opstaat en gevoeld dat er s'avonds iets te gebeuren staat. En jij zei er juist dat ook die gemoedelijke sfeer is in Genoa. waarbij dus Genoa en Sampdoria supporters gezamenlijk naar het stadion lopen. En ik had dat in Rome ook wel een beetje.
Ja?
Ja, want ik zag echt Roma supporters en Lazio supporters, dus truitjes van beide ploegen door elkaar, richting het Olympico wandelen.
Die ervaring heb ik wel niet gehad toen, want ik heb één derby gekeken.
Ja, ik heb dat misschien fout gezien, maar dat viel mij ineens op. Ik vond dat vrij frappant, ik had dat helemaal niet verwacht.
Die kunnen elkaar wel echt...
Nee, daarom die mogen elkaar... Allee, die kunnen elkaar echt niet uitstaan, hè. Er waren ook weer degoutante stickers opgeplakt door...
Door Lazio?
Nee, nu door AS Roma zelfs. Ja, een foto van ik denk Hitler en Mussolini in een truitje van Roma. Ja. Dus dat is omgekeerde psychologie een beetje van... Zie, Hitler is niet van jullie.
Ah, oké.
Okay, ja. Hij is echt heel ziek eigenlijk. Ja. Ja, dat is echt niet normaal. Even nog verder over de Romeinse derby. Dus ik heb de match op café gekeken. Dat was heel leuk. Er zaten zo wat Romeinen naast ons. Dat was wel leuk om te volgen. Echt abominabele wedstrijd. Dat trok echt op niks. Enkel één heel goede voetballer. Matteo Guendouzi. Die stak er met kop en schouders bovenuit, vond ik. Die heeft echt een hele goede wedstrijd gespeeld, die match. En Guendouzi is trouwens vandaag, dus 20 april 2022, is hij officieel overgestapt naar Lazio. Want het was eigenlijk eerst nog het was lenen met optie tot kopen. Mm-hmm. En die clausule is dus nu in werking getreden. Dus die speelde echt een hele goede wedstrijd. Maar dus de dag erna voelde ik ook aan de mensen, want ik denk dat in Roma, jij weet dat waarschijnlijk beter, maar ik denk dat in de stad zelf de mensen veel meer voor AS Roma zijn.
Ja,
en in de regio rond de stad is Lazio. Ook Latium.
Dat wordt wel gezegd, ja.
En ik voel ook dat de mensen heel blij waren omdat Roma was gewonnen. En we waren in een winkeltje. Daar had ze gekocht en die man was overduidelijk AS Roma supporter. Die was aan het zingen en die was blij. En die kenden ons niet, dus die wisten ook niet dat wij iets aan voetbal kenden. Maar ineens zei die gewoon, Forza Roma, si. En ik zei direct van... Siamo Belga. En dan zei hij van, Lukaku, Forza Roma, Bikrom. Dat is wel heel grappig, dat is enorm. Dat was ook, ik had zo een beetje déjà vu van in Marseille, zo diezelfde passie, la ferveur, dat vond ik ook een beetje terug in Rome. Leuk.
Ja, ik heb er ook een grappig verhaal over, want ik was voor een wedstrijd, was ik mijn ticket van de match gaan afdrukken in zo'n printshop, omdat ik het niet vertrouwde om dat zo op mijn gsm te hebben, want ja, als dat dan maar eens niet werkt, dan staan er zo'n 20 fans achter je.
Ja, dat begrijp ik. Ja.
En die man had dat dan gezien, dat ik een ticket van Rome had, van AS Roma, en ja, was ik zelf support. Speriamo. Laten we hopen dat het goed eindigt. Maar had er niet veel vertrouwen in. Het was nog de laatste periode onder Mourinho.
Wat zeg je dan zo? In Bocca al Lupo?
Ja, in Bocca al Lupo. En dan
Crepi.
Crepi, ja.
Crepi. Ja.
Goed. We hadden het vorige keer over de maand Mars. De maand... Dat
is al lang gedaan, hè?
Mars, ja, ja.
Maar het was een maand die een beetje in mineur is geëindigd, hè?
Toch wel, hè?
Ja, met de belangrijkste wedstrijd op het einde
van de
maand.
Het was niet de Mars van Marseille. Alleszins.
Nee. Het begon nogthans heel goed, hè. Maar ja, inderdaad, op het einde verlies thuis tegen PSG. Dieptepunt van... Ja, je zag het al de match ervoor, dat in het spelbeeld... eigenlijk begon het al met het verlies in Villarreal. Dat was echt een wanprestatie. Oké, ze hadden thuis 4-0 gewonnen, dus het was zo goed als zeker al. Maar dan nog, wat voor zwak spelvertoon dat Marseille dat in Villarreal op de mat bracht, dat was echt... Dat tartte eigenlijk bijna alle verbeelding gewoon. En sindsdien is het echt nog meer bergaf gegaan. En verlies thuis tegen PSG met zeer weinig enthousiasme. En zeker dat je dan denkt, een volle velodroom. Ik had zelfs gelezen, het was echt een record d'affluence. Dus nog nooit was er in de velodroom zoveel volk als de Classico van blijkbaar. Wat denk je dat ook? Dat scheelt misschien 5 zitplaatsen of zo, maar toch, statistieken. Maar dat was ook echt... En zeker met meer dan een helft met een man meer spelen. Want wie pakte er toen rood bij PSG? Ik ben het al vergeten. Was dat Beraldo?
Ja.
Ik denk Beraldo pakte rood op Aubameyang.
Ja, daar aan de zijkant, ja.
Ja. En dan we denken van, nu met heel de velodroom daarachter moet je er toch over PSG geraken, normaal gezien. En dat was dus niet het geval. Veel te weinig creativiteit. Ook Illiman Ndiaye, die niet top was. Dus dat was een beetje bergaf aan het gaan. Zo het Gassé-effect, dat er in de eerste 5-6 matchen wel was, dat was ineens verdwenen. En dan sindsdien al verliezen tegen... In Rijssel ook een heel belangrijk... een heel doorslaggevend verlies. En dan verliezen in Benfica. Wel nog een heel belangrijke aanzettingstijd van Aubameyang. En dan het mirakel van vorige donderdag.
In de Velodroom.
Ja.
En daar komen we uit. Want ik weet nog een uitspraak van... We hebben er toen heel erg mee gelachen. Dat de keeper, Pau Lopez, zei... Voor Sumir.
Spaans verantwoordelijk.
We moeten verantwoordelijkheid nemen, toch, op een bepaalde manier. Of onze
verantwoordelijkheid oppakken, ja, inderdaad. Ja, ja. Assumer.
En op een bepaalde manier ook onze kracht bewijzen, ja, of zo. Hebben ze dat gedaan in die wedstrijd, eigenlijk?
Nu donderdag.
Ja.
Ik had wel het gevoel, de wil was er wel, maar de kwaliteit was er niet echt. Ook natuurlijk, Marseille heeft heel veel geblesseerden, hè. Jonathan Kloos geblesseerd, Valentin Rongier, die ik altijd al heel belangrijk voor de club heb gevonden, is al een aantal maanden oud. Ismaïla Sarr, oud. Jean Onana, maar daar klaagt nu niemand echt om, denk ik. Ulises Garcia, ook geblesseerd. En Quentin Merlin, die toch echt wel een degelijke voetballer is, hè, zoals we vorige keer hadden gezegd.
Daar kun je op rekenen.
Ja, kun je echt zo op bouwen, eigenlijk. Echt zo, dat kun je zo... Allee, ik denk echt, als je nu je linksachter moet zetten, of als Gasset zijn type ploeg opstelt, denk dat hij links altijd eerst gewoon Merlin zet. Dat is een zekerheid. Dan, ook al is hij nog maar een paar maanden in Marseille. Ja, ik vind het echt een heel degelijke speler.
Het is een hele degelijke ondergrens.
Mm-hmm. Ja, inderdaad, zeker. Gewoon goed, een goede speler voor het Marseille van vandaag de dag, vind ik. Dus ja, ook dat heeft er allemaal mee te maken. Natuurlijk, als je dan keek naar de basiself, ja, linksachter speelde dan Soglo. Een jonge gast van 18, die eigenlijk nooit echt speelt. Die dan ineens moet starten in de match van het jaar eigenlijk wel voor... Dat was toch wel donderdag, was echt alles of niks. Hè. Dat was de match van de laatste kans om nog een goed seizoen te hebben eigenlijk. En dan zo'n jonge gast moet starten, die dat eigenlijk heel goed deed, vond ik. Die echt een heel degelijke match speelde. En ja... Ik weet niet of ze nu echt zo hun krachten hebben laten zien. Ze hebben wel, ik vond wel dat het wilder was, maar er was veel te weinig creativiteit. En als ook Illiman en de Jai was niet top. En ik vind ook dat daar heel vaak van afhangt. Als hij top is, is hij ook heel Marseille goed. Maar zijn creativiteit, en dat heeft hij zeker, maar dat laat soms te wensen over. Dus er waren wel kansen. Echt zo hele enorme... Afgedwongen kansen waren er niet echt. Enkel tweede helft, Kondogbia. 10 minuten voor de goal van Mbanya. Ja, wie verzin het ook. Dat Faris Mbanya het gaat beslissen.
Daar zag het wel lange tijd niet naar uit, nee. Hè, dat hij nog een bal goed ging raken.
Ja, maar dat is... Toen waren de matchen samen aan het kijken, hoe onbeholpen dat hij aan de bal is. Want ik zei nog, hij is echt zo'n Boniface van Naldi, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Hè. Nee. Mocht zelfs Boniface niet... Allee,
want je hebt het ook gezegd, want ze hebben inderdaad, ik was al vergeten, maar ze hebben samen gespeeld.
En
Mbanya. En hij stond eigenlijk hoger
wel,
in
ranking bij best Bodø Glimt in Noorwegen. Ja, het is daarom ook dat, want ik denk dat hij altijd zo in de basis stond en hij maakte ook veel Europese goals. En Boniface was zo meer invaller. Ja, Union, met een enorm goed scoutsysteem, hebben dan Boniface binnengehaald en dan is hij eigenlijk helemaal ontbolsterd in Brussel. Ja, en dan nu het mooie weer bij Leverkusen, maar dat weet iedereen wel, denk ik. En dan Mbanya, die is wel echt een blokje, dat is zo'n Jérômeke. Maar die heeft geen enkele goede controle gedaan. Hè? Ik heb nog geen enkele goede controle zien doen. Telkens als hij de bal op de borst aanneemt, die bal die stuit 5 meter verder. Dat is...
Maar er is nog misschien wel een beetje hoop. Zolang hij af en toe scoort.
Ja,
en...
Ik denk wel, hij scoort af en toe. Hij is heel sterk in. Ik denk wel, hij wel soms wel goed weet te positioneren, want dat bewijst ook de goal. Dat is een goed positiespel van hem. Natuurlijk, Aubameyang doet ook wel heel veel van het werk. Enorme goede actie, goede voorzet. En ja, hij kopt hem een beetje met heel veel geluk eigenlijk door de benen van de keeper van Benfica. Dus ja, maar hij staat er toch. En ik denk ook wel dat hij dat zal hem ook wel deugd doen. Maar toch vind ik, hij is wel zo in een heel zwak Marseille gedropt als nieuwe spits dan om dan Vitinha te vervangen. En ik denk dat er ook heel veel druk aan te pas komt. Maar ik vind wel ik heb het gevoel dat hij heel goed met die druk omgaat. Oké, hij is technisch zeker niet de meest begaafde speler. Maar ik vind wel, hij staat er wel in een bepaalde présence, maar toch, het is vaak onbeholpen.
Ja, ja.
Maar misschien dat dat nog gaat goed komen. Er is misschien nog wel marge van verbetering. Hè. Laat ons dat zeker hopen.
Gelukkig dat er nog wel dan Aubameyang is, die met klasse flitsen.
Ja,
dan toch uiteindelijk, want het is uiteindelijk wel van hem dat het moet komen. Dat het
zonder
ook, ik herinner mij ook dan, ik denk nadien, dat hij nog bijna op een onwaarschijnlijke manier de 0-2 maakt, de 2-0 maakt, sorry. Mm-hmm. Ja, want ze spelen thuis natuurlijk. Ja. Met een prachtige aanhaling, ja, loop je in de verre hoek. Dat zijn klasseflitsen die niemand anders bij Marseille in huis
zonder heeft. Aubameyang staat Marseille niet waar ze nu staan. Het is echt een mirakel. Het is als geen half mirakel. Het is een mirakel dat Marseille in een halve finale staat van de Europa League met deze ploeg. Met een 9e plaats in de eigen competitie. Ik weet niet hoe het gebeurd is, maar er is nu enorm veel hoop in de stad in Marseille. Ik heb filmpjes zien passeren, supporters zijn heel euforisch. Ik heb heel veel mensen in tranen zien, tot tranen toe bewogen. Ja, dat is een heel mooi moment. En ook, ik had zo op onze Instagram-pagina zo'n filmpje gezet van Canal Plus, waarbij een cameraman de bank van Marseille had gefilmd en dan met zo erachter zo het stadion dat omhoog ging. Dat is echt zalig in de Velodrome. Dus. En dan dat geluidje van Luis Enrique die de beslissende penalty neemt. En dan dat netje, dan de ontlading en dan de vulkaan van de Velodrome die ontploft is. Kippenvel. Ik heb dat toen... Ja, ik weet niet of jij nog iets zou zeggen over de penalty-reeks of zo. Misschien Seves.
Seves ga ik er nog wel iets over zeggen, ja.
Maar
zeg maar.
Want ja, je hebt al dat allusie gemaakt in je intro naar...
Wacht jij dan?
Dat er bepaalde mensen niet zo graag naar strafschoppenreeksen kijken. Maar ik heb echt... Ik heb die penalty's niet gekeken, die dan daarna moeten zien. En ik heb echt nog tot 2:30 s'nachts moeten afkicken van de adrenaline. Allee, afkicken is niet het juiste woord, maar moeten kalmeren. En ik heb echt volgens mij... Ik overdrijf niet, maar echt 50 keer dat opnieuw gekeken, die laatste startschop van Enrique met dat geluidje en dan de extase achteraf. Dat is zo mooi, dat is zo mooi.
Maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar eigenlijk, in hoe dat je daar nu op terugkijkt, naar dat moment dat je naar buiten moest gaan en dat je dan van buiten via de openstaande deur en het openstaande raam gehoord hebt. Want je waart wel mee aan het volgen dan. Op een bepaalde manier gekomen.
Ja, ik was aan het volgen.
Het is een beetje zoals de spelers die zich omdraaien terwijl er een straf opgenomen wordt.
Ja, ja. Maar ik
ben
blij
naar het
dat
publiek
dan...
en dan de reactie daarvan.
Ja, maar ik voelde echt, en je zou misschien denken dat die zever of allez, ik weet niet wat, maar ik had echt meer rust door niet te kijken. Want door te kijken heb ik altijd het gevoel, dat is belachelijk wat ik ga zeggen, dat is heel naïef en dat is dom. Hè. Maar toch, als ik kijk naar een penalty. Ik heb wel eens het gevoel, als je er naar kijkt, dat je zo'n bepaalde invloed hebt. Die invloed heb ik natuurlijk helemaal niet, maar toch, door met je ogen te kijken, ja, dat is zoiets iets metafysisch. Ik weet niet, ik kan het niet verklaren, maar als ik buiten sta, dat heeft mij echt... Ik kan het vanaf nu altijd doen. Geen twijfel mogelijk, altijd. Altijd.
Door over die penalties te schrijven en ook over... want ja, ik had het gevonden op Wikipedia, hoe dat het ontstaan is. Ik vertrouw Wikipedia daarover wel. Maar ik heb daar twee dingen over te zeggen, eigenlijk, of twee vragen die ik daarover zou willen stellen. Eén, zou er iets voor te zeggen zijn om terug het concept van een lijn in te voeren? Dat er een bepaalde lijn is van waarachter, dan moeten natuurlijk wel alle... Maar gewoon het concept. Want nu zijn er de problemen bijvoorbeeld met een penalty-stip die op elk veld geruineerd is. Mm-hmm. Omdat dat is een stukje gras dat helemaal... Of een penalty-stip die je kunt ruïneren. Je kunt hem dan bijvoorbeeld op een bepaalde plek... Dan komt er wel een bepaald tactisch element. Mm-hmm. Ik heb er nog niet heel ver over nagedacht, maar...
Maar wat bedoelde nu juist met lijn?
Je trekt een lijn evenwijdig met de doellijn eigenlijk. En van daarachter mocht je, bij poelen zogezegd...
Bij poelen, inderdaad.
Je hebt een lijn en daarachter
Dat je van elke hoek mocht schieten ook.
Ja, dat je hem zogezegd in de tweede paal kunt binnenkrullen als je...
Oké. Dat vind ik een heel interessante...
Maar er zal waarschijnlijk wel een goede reden zijn waarom dat is.
Maar dan zou je ook even kunnen zeggen van... We leggen gewoon, zoals bij een vrije trap, de bal op de plek waar de fout is gebeurd.
Zo was het,
hè? Ja. Maar wat is dan van die lijn? Want dat is een hypothese... Door Wikipedia...
Nee. Dus in het begin, voor 1890,
ja.
Was het vanop de plek waar dat de vrije trap, waarop de fout werd gemaakt, daar mocht iemand de bal pakken, neerleggen, en daar schieten. Maar er mochten wel spelers in het doel gaan staan.
Okay.
En dan
zoals bij
maakten spelers, verdedigers daar misbruik van.
Bij terugspeelbal eigenlijk. Zoals bij terugspeelbal.
Ja, inderdaad. Ja. Door fouten te maken, omdat het heel erg moeilijk is, omdat het percentage van te kunnen scoren, is bij een penalty nu heel groot. Maar toen was dat in verhouding voor de ernst van de fout heel klein. Mm-hmm. Dus het was voordelig om een fout te maken.
Ja.
En een tweede ding, Is het toevallig dat het een doelman is die de strafschop heeft uitgevonden? Want er zijn voor veel mensen is het een straf, denk ik. Maar ik denk dat voor het doelmannen...
Maar ik denk wel...
Het net niet.
Kijk, ik denk dat... Ik denk, hè... Dat is misschien een paradox, hè. Maar ik denk dat het voor een doelman moeilijker is om een strafschop te pakken dan voor een strafschopnemer de strafschop binnen te trappen. Maar toch denk ik dat het voor een doelman mentaal gezien makkelijker is, omdat die druk veel minder is. Omdat het toch eigenlijk op 9 van de 10 moet de penaltynemer moet die sowieso scoren.
Ja,
terwijl
kort,
het makkelijk... Dus op die manier wel. En ik wil als keeper, je staat daar en eigenlijk als de bal binnengaat, ze gaan op u normaal niet fitten, want dat is normaal dat die bal binnengaat. En als je hem pakt, ja, dan zet je de held. Dus mentaal gezien is dat voor een keeper eigenlijk een geweldige positie. Bijvoorbeeld iemand als Emiliano Martinez, ja, die kan zijn eigen uitleven in van die dingen. Hè. We gaan het misschien nog steeds over hebben.
Waarschijnlijk.
Maar met Aston Villa...
Alhoewel, want er was ook een interview met de keeper van Marseille na de match, mm-hmm. waarin hij toch aangaf, ik sta bekend om geen penaltypakker mm-hmm. te zijn.
Ja, ik vind het ook wel mooi dat hij dat zegt eigenlijk, van, zo, dat hij zo eerlijk is van, ja, iedereen weet, ik ben niet top in penalties, dat klopt. Ja, dat klopt ook wel, bij Marseille, het verleden heeft al aangetoond dat hij nog niet echt veel penalties heeft gepakt. Ik denk zelfs geen enkele. Dus ja, want dat zei de commentator ook op PlaySports.
Ja?
Dat heb ik gehoord, ik stond buiten en ik hoorde van, ja, is dit de eerste penalty voor Paul Lopez die hem... Weet je dat niet meer? Ik denk dat hij dat zei.
Maar was het, want ik weet, de eerste is tegen de paal getrapt, hè?
Van Di Maria, ja.
Ja, dus die heeft hij eigenlijk niet gepakt. Dan, maar,
nee, maar, de,
maar heeft er wel
die andere
gepakt
van
in de,
die Jou...
Ja,
iets met een E. Jou nummer 3.
Neves. Nee,
Jou Neves, denk ik. Ja. Ja, goede speler. Ja. Goed, nee, maar daarom... En ik was ook aan het denken, want is er ook geen tijd zo'n shootouts geweest?
Dat kan, dat is misschien voor een volgende intro.
Daar ben ik dus niet zeker van. Ja. Maar zo'n shootouts... Maar dat is ook misschien moeilijker weer voor de veldspeler. Want dan heeft hij meer tijd om na te denken. Dat is nooit goed. Hè. Als je alleen voor de keeper komt, heb je veel tijd om na te denken. Ik spreek uit eigen ervaring. Dan worden er nog wel veel kansen gemist. Allee, maar als je zoveel tijd hebt om na te denken, dan begint die metafysische twijfel weer parten te spelen.
Ja. misschien om dit het stukje Marseille nog af te sluiten, om het over iets luchtiger te hebben. En minder over nadenken ook. Er was een filmpje gepasseerd van een Mohamed Henny, die een zeer trouwe Marseille-supporter is. Misschien moeten we er iets op de Instagram eens van zetten. Of,
ja, dat kan ik misschien wel eens doen, eigenlijk.
Wie is Mohamed Henny?
Mohamed Henny, ik kan er heel veel over... Ik kan er heel lang over praten, over die man. Maar Mohamed Henny is dus een Marseille-influencer op YouTube. En die maakt dus sinds jaar en dag... Maakt die... video's van match-analyses, match-verslagen van Olympique de Marseille. Maar ja, iedereen kent Marseille wel. Dat ze heel vaak meer diepe dalen dan hoge pieken. Dus die overdrijft altijd in zijn analyses.
En, ja, we zien hier nu aprilse grillen in het weer. Het is een beetje... Ook grillen zijn zeer hard aanwezig in zo'n video's. Ene week is Marseille god en andere week
is Marseille afval.
Met de trainer buiten.
Met de trainer buiten. Ene week is we worden kampioen, week erna Gasset démission, dus Gasset moet opstappen. Maar dus die gast maakt na elke match in Frans zeggen ze een débrief. Ik vind dat wel mooi eigenlijk, een débrief. En dan zit hij altijd te zeggen van bonjour les amis, dan zit hij, zo begint hij dan. Ja, en dan begint hij 10 minuten lang of zelfs langer te praten over van alles en nog wat. En met zoveel herhalingen en met zoveel beledigingen, dat het niet meer mooi is. Maar bij een verlies van Marseille, wat doet hij heel vaak? Dat is eigenlijk een beetje zijn trademark, om het zo te zeggen. Hij maakt heel vaak zijn televisies kapot. Hij slaagt die aan in duigen. Maar wat hij afgelopen week deed, dat tartte alle verbeelding, bij een overwinning van Marseille nota bene, dus ik denk, hij was zo in extase. Maar hij wou gewoon op een metaforische wijze de passie van de velodroom weergeven. Allee, dus wat deed hij? Hij stak zijn televisie in brand. Dus hij had dan zo'n fakkel gemaakt, ik weet niet van wat, maar dan zei hij, oh, la flamme olympique, la flamme olympique. Ja, trouwens, de Olympische vlam die komt in Marseille aan, hè, dus voor Parijs, ja, dus op 8 mei, denk ik. Dus ici La Flamme Olympique, wat doet hij? Hij steekt zijn televisie in brand. Ja, dat ontploft direct, heel zijn kamer in lichter laaien. Ja, hij had wel een blusapparaat ernaast. Dat was wel goed voorbereid, natuurlijk.
Natuurlijk. Ik heb hier anders een kort stukje. We kunnen helemaal het begin, waarin hij zijn toorts aansteekt. Kunnen we even laten horen.
Ja.
Et voilà, les gars! La flamme olympique! La flamme olympique! La flamme olympique de Marseille! C'était le feu ce soir! C'était incroyable, les gars!
C'est...
Oh, putain de merde! Merde, fais chier!
En voilà, nu staat dus de televisie in brand. En dan haalt hij het...
Dat is de allusie naar de velodroom die ook in brand stond. Hè? Dus, poëet.
Ja, het is
een poëet.
Ja,
echt een slimme man.
En dan een paar seconden later haalt hij het... natuurlijk, want hij is goed voorzien, het plusapparaat boven. En voilà, zo is er weer een... TV helemaal naar de vaantjes, maar daar maakt hij zich geen
over. Die krijgt dat volgens mij gratis. Hij noemt zichzelf ook een chômeur, een dopper. Ik weet ook niet wat allemaal... je kunt daar niet veel over zeggen, maar hij is een clown. Hij is gewoon een clown. Maar die krijgt dus zijn tv's waarschijnlijk altijd gratis. Maar die heeft al zoveel andere stomiteiten gedaan. Hè. Bijvoorbeeld als PSG Marseille doet hem ook altijd de zotste stoten. Hij heeft al zijn Marseille verliest altijd toch. Elk enkel van PSG, af en toe winnen ze. Maar dan rijdt hij mis met zijn scooter in zijn zwembad. Of dan rijdt hij met zijn auto zijn tv kapot. Om er eens verandering in te brengen. Ik herinner mij ook eens dat. Maar ik denk dat wel, dat zal wel gewoon in scène zijn gezet. Dat hij zo. Dat is al echt al een aantal
jaren. Ah, dat is wel in scène gezet.
Nee, maar alles in scène gezet. Maar ik bedoel, dat er stond een gast in Marseille met een PSG-truitje aan. En hij duwt die dan in het water. Hij duwt die zo echt in de Vieux-Port. Hij duwt die gewoon in het water. Dus speciaal man. Maar hij heeft wel meer dan 2 miljoen volgers en abonnees. Dus de populariteit slaat toch aan. En zelfs buiten Marseille. Ja, en ik kan daar nog iets over zeggen. De hele hijs daar nu rond hem en...
Mbappé.
En Kylian Mbappé.
Ja.
Dus een x-aantal weken geleden kwam in het nieuws dat... eigenlijk heeft hij het zelf... Ja, hij heeft zelf de advocatenbrief getoond. Dus Mbappé had een klacht ingediend of een bijna rechtszaak aangespannen tegen de heer Mohamed Henny, omdat hij zijn naam gebruikt. En we weten allemaal, Mbappé, zoals Bart, ja, jij...
Die staat nogal op zijn auteursportretrechten. Mm-hmm. Zijn portretrechten, zo heet dat dan.
Nee, een van zijn... Want Mohamed Henny is niet alleen influencer, niet enkel dopper, maar hij is ook de eigenaar van een kebabzaak of een kebab... Een kebabketen eigenlijk in Frankrijk, maar vooral in Marseille. En hij had bij een van zijn kebabs als beschrijving gezet: ce pain de kebab est aussi rond que le crâne de Mbappé. Dus dit kebabbroodje is even rond als de schedel van Kylian Mbappé. Ja, dat is toch wel ergens een belediging.
Ik snap wel dat er ergens een grens overschreden is daarmee misschien. Ja.
Maar dus, en daarvoor dus voor die portretrechten, maar misschien ook wel voor de beledigend taalgebruik, heeft het Mbappé een klacht ingediend tegen Henny. Maar helemaal met Henny. Ja, die zei van, die kan niet. En nu gaat Mbappé, de rijkste man van Frankrijk, die valt mij aan. Een arme chômeur, zegt hem dan. Maar ik denk, hij heeft een groot huis. Ik heb het al gezien. Zo, wat doet hij? Wat durft hij? Maar ook, ik vind dat langs de andere kant ook wel ergens laag van Mbappé. Om... Het zou Mbappé, vind ik, heel groot maken om dat gewoon te laten varen. Dat zou hem een groot man maken, vind ik.
Ja.
Ergens. Dus ik vind ook niet waar houdt hij zich uiteindelijk mee bezig. En ook, het is niet dat het broodje Mbappé heet, hè, of dat hij een foto van hem gebruikt. Hè. Het is gewoon letterlijk, kom le crâne de Mbappé. Dat is gewoon een kwinkslag. Humor in Marseille.
Ja,
maar,
dus ja
vind,
een beetje dubbel.
Ja, ik vind het een beetje dubbel.
Om de veten te symboliseren tussen Marseille en
ja,
PSG.
Inderdaad. Ja, inderdaad. Hij gooit nog zo wat extra olie op het vuur, weet je. Dat is zo... Dat hoeft niet echt. Hij had dat beter kunnen laten varen. En zeker iemand... En Mbappé ook niet nood heeft aan die paar duizenden euro's die hem dan zou krijgen voor als schadevergoeding, denk ik. Ja. Vind ik een beetje...
Nee, het is echt om de eer, hè. Vooral,
ja,
denk ik.
Ja,
het is...
ja, maar...
En ook principes, denk ik. Principes maar, en eer.
Maar ik vind het is een futiliteit.
Ja. Om trouwens over die veten tussen Marseille en PSG. Ik had, we hebben er vroeger al over gepraat, maar ik heb eindelijk de tijd gehad om de documentaire over Bernard Tapie af te kijken. Ik heb die eigenlijk in één stuk door verder afgekeken, dus dat was een hele lange film gewoon. En misschien een eerste opmerking daarover is dat de naam Tapie misschien niet geheel toevallig is, gezien de haarstijl van de spelers in die tijd. Omdat er wel wat tapijtjes bij zijn, dat was me opgevallen. Maar dat er zijn...
Chris Weddle.
Ja.
Vooral, hè. Sorry, mag ik even onderbreken? Dat was trouwens in de jaren 90 in Marseille, toen dus de Engelse vedette, dat was echt al een grote naam toen. Dat was zo, alleen, niet Beckham, maar toch in de buurt. Dus toch wel echt een geweldige voetballer. En die kwam dus naar Marseille van Liverpool, denk ik dat was. Maar in Marseille kenden ze toen nog niet dat haar. Zo die mullet. Dus wel een beetje van de Rolling Stones en zo.
Ja, ja.
Maar dat was nog niet in Frankrijk ingebakken in de cultuur, zo die haarstijl. Maar sinds de komst van Weddle, en ja, dat was echt een tovenaar, was echt een geweldige voetballer, is er sindsdien La Coupe Weddle ontstaan. En zijn er heel veel kinderen met zo'n een matchje. Dus ja.
Maar dus in die documentaire wordt niet echt, want je had er toen al aan gevraagd, van, wordt dat echt, is echt heel duidelijk in die documentaire, het komt er zo plots in eigenlijk, ineens is hij de baas van OM, of de baas bij OM. Het is niet zo het parcours, het is niet dat hij dat koopt, of ineens is hij dat. Maar dan is dat wel altijd heel aanwezig, en dan blijft dat voor een lange tijd precies wel het enige wat hem recht houdt of zo, want hij wordt dan minister, hij wordt dan afgezet als minister, hij verliest bijna al zijn bedrijven op een bepaald moment. Maar voorzitter van LOM, dat blijft hij dan zo wel. En er is dan ook bijvoorbeeld ja, de periode waarin dat ze heel succesvol zijn, want we zagen het nog op een spandoek onlangs, A jamais les premiers, dat zegt hij ook tijdens de documentaire, van wanneer dat ze op weg zijn eigenlijk om naar ja, wat we nu noemen de Champions League, om die te gaan winnen in de finale tegen AC Milan, dan zegt hij, dan ja, lanceert hij die, in de documentaire natuurlijk, waarschijnlijk zal dat niet zo geweest zijn, maar dan lanceert hij die zin in de kleedkamer, A jamais les premiers, en dan is Boli die dat volmondig meezegt.
Al die spelers, die worden ook vertolkt door acteurs die erop lijken.
Ja, jawel.
Dat is wel grappig.
Een poging. En Raymond Goethals ook, bijvoorbeeld. Ah, ja, dat was wel grappig om te zien. Het is niet
zo
helemaal gelukt.
Ze probeerden Brussel snel te doen, of?
Ja, maar ja, zo van dat, ja hoe dat Fransen Waals proberen praten, zo.
Ah, zo.
En ja, wel een beetje Brussels, maar... Nou, het is het niet helemaal.
Zoals West-Vlamingen Antwerps proberen.
Zoiets, ja. Maar het is wel grappig, want ook doorheen die documentaire is het heel veel zo zijn mentaliteit. Want hij is, verklaart zich of en neemt heel erg het standpunt in van een self-made man te zijn. Want hij is de zoon van iemand die radiatoren repareert.
Juist, ja.
En hij heeft zich helemaal opgewerkt naar de top. En hij zegt, ja, dat komt omdat ik eigenlijk nooit aan mezelf getwijfeld heb en omdat ik altijd, altijd er volledig voor ga. En dan is er ook een bepaald moment in de serie waarop dat ze in de competitie, waarop ze eigenlijk een keuze moeten maken, hebben ze het gevoel. Dat ze de ploeg, oftewel gaan ze voor de competitie, oftewel gaan ze volledig voor de Champions League. Of ja, de
Champions League.
Ja, de Champions League.
Dat heette toen al zo.
Ah, ja, okay.
Marseille is ook trouwens de eerste ploeg die de Champions League heeft gewonnen.
Ah ja, oké, dat was dat jaar.
Sorry, in 92 was het nog Europa Beker 1. Maar in 93 is het echt Champions League geworden.
Oké. Okay. En dan is er een hevige discussie tussen Raymond Goethals en dan ook het bestuur en dan Bernard Tapie, omdat hij er niet mee kan leven dat ze moeten kiezen. Hij vindt, je moet altijd alles willen en alles er helemaal voor gaan. En dan gaat hij op het trainingsveld zo staan en dan zegt hij, ja, sprintjes trekken. En tegen Boli dan zo, maar Boli, nee, ik ben kapot. Dus dat is ja, wel grappig om te zien.
Ik heb je onderbroken.
Uiteindelijk ook, ja, inderdaad, ik denk dat je daar naartoe houdt, het omkoopschandaal.
Ja, eigenlijk nog iets anders.
Ah, oké.
Okay. In de finale, dus ik weet niet of dat ook in die reeks aan bod komt.
Eigenlijk enkel het einde van de finale, wanneer hij op het veld komt.
Ah, oké. Okay. Want tijdens de finale zelf, blijkbaar, ik denk wel dat dat echt is gebeurd, want dat kwam in Belga Sport, documentaire over Raymond Goethals aan bod. dat in de, dus in de finale tegen Milan, dat eigenlijk Boli was geblesseerd. Dus tijdens de match al, of iets of voor de match. En, maar hij kon eigenlijk echt niet meer. En eigenlijk wou hij eraf. En Goetals stond eigenlijk op het punt om hem eraf te halen. Maar Boli stond in contact met Goetals en de bank van Marseille via een talkie-walkie. Via een walkie-talkie stond hij in contact met de bank. En hij zei, non, il doit rester. Il doit rester sur le terrain. 5 minuten later, goal Boli. Ze zeggen dat dat zo is gebeurd. Ik zou het wel echt willen geloven, eigenlijk.
Ja, dat is een mooi verhaal.
Mooi, hè? Ja, over het omkoopschandaal.
Ja,
dat is een minder mooi verhaal, denk ik.
Ja, en dat is ook redelijk complex met veel namen die niet echt super bekend zijn nu. Maar het komt erop neer dat ze iemand omgekocht hebben van, of een paar spelers van Valenciennes. Ja, ja. Dat eigenlijk toen tegen de degradatie speelden. Om zich niet volledig te moeten inspannen, eigenlijk. In die een van de laatste competitie-matchen.
En ook om blessures te vermijden en zo ook voor tegen.
Inderdaad. Ja. En die heeft dat dan aangegeven aan de scheidsrechter en zo. Dus dat zat er ook zeker in. Maar wel een aanrader. In het begin kwam het wat traag op gang, vond ik. Maar na een tijdje was het wel onderhoudend om te kijken. En ik denk, dat brengt ons wel ook al bij het tweede blokje. En dat is van de andere Franse ploegen in, de bewogen Europese week. Met eerst en vooral misschien PSG.
Ja.
Dat het, ja, misschien...
Remontade.
Ja, en dat het misschien eindelijk dit jaar echt, maar... voor elkaar gaat krijgen om...
Ja, laten we hopen van niet. Ja. mijn Marseille-hart wil liever niet...
Want ze moeten nu tegen Atletico en dat is geen onmogelijke opdracht, hè?
Nee, tegen Dortmund, hè.
Tegen Dortmund.
Dortmund is door, niet? Ben ik... Ja, tegen Dortmund.
Excuseer, ja.
Ik wil eigenlijk zeggen, van de eerste keer in de geschiedenis van PSG, dat ze niet... een remontada tegenkrijgen, omdat ze eigenlijk zelf een remontada in één krijgen. Dus PSG was ook wel echt beter dan Barcelona. Hè. Het zat goed. Ik vond Vitinha echt goed. Eigenlijk, ik vond die goed spelen.
Ja, ik vond Vitinha. Ja, Barcola was ook heel goed.
Eigenlijk
de eerste keer dat ik hem echt zag flitsen. Mm-hmm.
Ja,
precies.
Klopt. Inderdaad, die had veel flits in huis. Zeker. En Mbappé die ook iets beter was dan de thuismatch, vond ik.
Alhoewel, dus het nu niet was dat Mbappé...
Nee, hij stak er niet echt bovenuit, maar toch... wat vond je van Dombele?
Niet echt. Ik vond het vooral Barcola eigenlijk, die de match heeft in zijn beslissende plooi gelegd. Want er kwam heel veel gevaar van links.
Ja, Barcola
van, zowel in de eerste als ook in de tweede helft nog een paar flitsen. Ja, en zeker
de rode kaart was ook op hem, hè? Denk ik. Ja. De van Araujo. Dat is een fout op Barcola.
Ja, inderdaad.
Maar jij hebt er een verslag over geschreven, hè?
Ja, dat klopt. Ja. Een verslag over geschreven als een soort van ingangsexamen. Ja, om ergens op een sportredactie te gaan werken. We zullen het daarop houden.
Ja, dat is goed.
Maar dat was wel leuk, ja. Dus ik heb die heel aandachtig gevolgd. Dat was een leuke wedstrijd om daarvoor te doen.
Ja, nee, maar je zegt, het kan wel misschien is het jaar worden van PSG. Dortmund is een haalbare kaart, zeker voor Parijs. En daarna finale tegen City. Ik heb een bal goed naast een slag. Tegen Real of...
het was Arsenal tegen...
Tegen Bayern München.
Bayern, ja.
Ja, Real tegen... PSG heeft duidelijk het makkelijkste parcours. Maar toch denk ik dat PSG, zeker dit PSG van dit jaar, toch normaal gezien niet kan winnen van Bayern of Real, denk ik. Alhoewel, in voetbal kan veel, hè. Maar toch denk ik dat Bayern, zowel Bayern als Real toch een niveautje hoger zijn dan dit PSG. Ik kan fout zijn, maar...
Maar ik vind wel dat er nu... Er zijn terug een aantal goede spelers. Ze hebben een Marquinhos is terug... Die daar toch een certitude is achteraan en die ook daar wel uitstraalt, die ze wel heel hard nodig hebben, denk ik. Want soms wil het wel behelpen met de vervangers erachteraan. Mm-hmm. Met ook een.
Dat is trouwens echt een PSG-legende aan het worden, hè? Marquinhos. Ja, die heeft al heel zijn carrière door, dat is een kramp. Ja, ik begrijp wel. Ik vind ook Vitinha heel. Ik zei het juist, ik vind die echt goed. Ik vind die straalt echt klassen uit. Die heeft enorm veel talent. Vista. Ik vind dat een goede voetballer in het middenveld. Ik vind hem wel een belangrijke speler eigenlijk. Je ziet hier niet altijd heel veel, maar ik vind het toch wel goed. Ja, Barcola, jong talent, helemaal eruit aan het komen. En dan Mbappé, misschien nu, als extra motivatie om toch nog zijn laatste jaar bij PSG... Toch
ook
die...
om te tonen misschien dat het om hem draait, precies. Ik weet niet, dat...
Hij wil dat wel, hè. Het moet altijd rond hem draaien.
Het mag toch niet Barcola zijn die PSG naar de volgende ronde brengt? Ja. Het moet toch Mbappé zijn ergens?
Mm-hmm.
Denk ik. Dat
ja,
zit er ook wel
ja,
bij.
Ja, ja. Ja, Barcola is dat geen drankje eigenlijk? Is dat Bacardi Cola, sorry.
Oké, op naar
een titel. Nee, dat is niet waar.
Er was nog een andere match ook. Die was iets later op de week. Dat was de match van Lille in de Conference League tegen Aston Villa. En die werd spijtig genoeg verloren. Dat kun je toch wel zeggen, spijtig genoeg.
Mm-hmm. Ja, ja, zeker. Ja, ik was een match aan het kijken echt en ik was echt aan het supporteren voor Lille, omdat Lille echt goed speelde. Ze waren echt beter dan Aston Villa. En Aston Villa kon echt niks op de mat leggen. Die waren echt niet goed. Echt, Tielemans zag ik gewoon niet. Ik vond, ja, Aston Villa was echt abominabel. Die waren echt niet goed. En Rijssel was echt goed. David stond goed van voor. 2-0 voorkomen. En dan echt Johnny Cash in de, was dat, 5 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Die met enorm veel geluk de bal binnenschiet na eigenlijk de ding dat Bentaleb is, die tegen Chevalier, dus tegen de keeper van Lille, loopt. En dan laat Chevalier los. En dan komt die bal heel ongelukkig in de voeten van Cash terecht. Ja, was echt niet verdiend, maar echt onverdiend. Ja, en dan met penalties.
2 gele kaarten ook nog voor een keeper.
Juist, we hadden het juist over Martinez en penalties. Daarna ook echt, denk L'Equipe was heel kritisch, hè, voor Martinez, voor zijn gedrag. Ja, ik vind dat ook, dat moet ook niet. Ik vind die Martinez, ik vind dat echt een degoutant manneke gewoon. Allee, ik vind dat een geweldige keeper, hè. Maar al die randactiviteiten wat die doet, allee, zo dat publieke taak, dat moet hij helemaal niet. Aston Villa heeft niks laten zien in Frankrijk, niks. En dan had hij dan eerst het publiek liggen jennen en in plaats van zijn eigen met de match bezig te houden. Ja, ik kreeg dan zijn tweede geel, maar dan geen rood.
Ja.
Want blijkbaar is er een regel dat je dat is het geel van tijdens de wedstrijd telt niet voor tijdens de strafschopreeks. Maar nee, dus heel spijtig dat Rijssel niet door is. En zo zijn er nog maar 2 ploegen in Europa, uit Frankrijk. L'Olympique de Marseille en PSG. En er zijn nu al stemmen aan het opgaan bij Marseille-supporters. Imagine, PSG wint de Champions League... En Marseille wint Europa League. Dan krijgen we een klassico voor de Europese Supercup. Imagine. Ja.
Of is dat eerder dromen?
Het zijn waarschijnlijk dromen. Allee, Marseille nog geloofwaardig, maar PSG... Nee, het zal eerder anders
zijn. En misschien ook nog over... ik was het daar juist vergeten te zeggen. Er is een hele heisa geweest. Ik denk dat het hoogtepunt daarvan een paar weken... terug was al, over de kwestie of Mbappé al dan niet naar de Olympische Spelen zou gaan. Mm-hmm. Want hij heeft zelf verkondigd dat hij dat heel graag zou... Ook, ja, we hebben het eerder al gezegd, eer. Dat is iets dat heel erg speelt bij hem. Mm-hmm. Dus hij zou dat heel graag doen.
Door de draad, door deze aflevering.
Ja.
De eer.
Maar er is een soort van tournee die bij Real Madrid is. En die zou daarmee... op hetzelfde moment, ja, die zou op hetzelfde moment plaatsvinden.
Ja.
En ja, er zijn verschillende mensen die daar hun zegje in willen hebben. Er is bijvoorbeeld in de eerste plaats al Deschamps, maar ja, die heeft hem eigenlijk al op het Europees kampioenschap, dat voor de Spelen valt. Maar die heeft daar wel ook dingen over te zeggen, want die communiceert met Thierry Henry, de bondscoach van de U23, dus de ploeg die naar de Olympische Spelen gaat. En dan is er bijvoorbeeld ook Macron, die daar ook iets over te zeggen heeft.
Enorm.
Of de minister van Sport, die daar ook dan weer iets over te zeggen heeft.
Macron heeft wel echt een enorme invloed in het voetbal, ook omdat Macron zelf enorm gefascineerd is door voetbal. Ja. Maar ik was aan het denken, Payet, zou dat niet zijn om die naar de Olympische Spelen mee te nemen?
Dat weet ik niet.
Ah, maar die heeft geen prijzen, hè. Payet heeft geen enkel prijzen in zijn carrière gehaald, hè. Waarom niet? Neemt hij toch mee, zo'n creatieve speler, Olympische Spelen, bij de jeugd?
Bij de jeugd, maar dat is U23, hè.
Ja, en Payet erbij.
Als... Weet je dat er rondloopt bij de U23 van Frankrijk?
Hoe oud is Mbappé, eigenlijk? Is hij al 23?
Ouder dan,
denk ik
wel. Ja. Ja.
Maar waarom niet? Want de vorige Olympische Spelen, weet je wie er toen allemaal mee was bij Frankrijk, als ouder dan 23? Weet je, dat was dingen, hè. Dat was Gignac. Toch ook niet.
Nee.
Hij speelt volgens mij toch een niveau hoger. En Tejis Savanier, die middenvelder van Montpellier. Allee, dat is toch ook niet de topvoetballer.
Maar nu is het in Frankrijk.
Dat is waar.
Mbappé is trouwens even oud als ikzelf, 25.
Oud.
Heel oud dus. Ja. Ja, want er waren ook op een bepaald moment stemmen die zeiden misschien Benzema. Die dan een terugkeer naar de U23 van Frankrijk wel zou zien zitten.
Die heeft al te veel smet op het blazoen van Le Bleu gebracht met hemzelf. Ik vind dat niet. Ik vind Benzema niet de juiste persoon daarvoor.
Oké, dat is duidelijk.
Ik vind dat niet. Nee, ik vind...
Daar zijn we voor, duidelijkheid in deze podcast.
Ja, ja, ja. Geen ambiguïteit hier.
Dan had ik nog twee varia-puntjes, ditjes en datjes. Een eerste waar we toch niet rond kunnen met deze podcast, de promotie van Beerschot.
dat je daar nooit over zou beginnen. De promotie van Beerschot, ja, dat is... als Antwerpen, allez, als Beerschot-supporter is dat... Maar dan ben ik niet eens helemaal Antwerpse klap, dat zeg. Nee, ja, dat is mooi, hè. Ook,
ook voor het Belgische voetbal.
Ja, derby terug volgend jaar, hè. Maar... ik vind dat eigenlijk... Ik kan het altijd niet zo goed vatten, want ik vind de ploeg... De spelers waar Beerschot dit jaar mee heeft gespeeld... Van echt, voor het seizoen had nooit iemand gedacht dat Beerschot kampioen zou spelen met die ploeg. Allemaal vrije spelers genomen, met de Saoedische prins de geldkraan had dichtgedraaid. Maar ja, wel echt geweldig, hè. Echt geweldig, hè. Het was trouwens een schalamatch gisteren. Wel 0-1 verloren van Patro IJzen, maar het was een schalamatch. En ze hebben echt trouwens, de beker van 1B is echt veel mooier dan die... Ja, nu is dat echt zo'n mooie trofee, zo... Echt trofee, zo à la FA Cup. Je weet wat ik bedoel, hè?
Ja, ja, ja.
Maar, want ja, een jaar geleden was er nog zo'n houten plank met zo iets plastic erop gezet, zo. Maar dat is dus helemaal niet in het geval meer. Dus ja, maar mijn broer was op het Kiel. Dus ja, die was er. Ik was er niet bij de galamatch. Nee, voor het Belgisch voetbal enorm goed.
En dan nog een laatste puntje, voordat we overgaan naar het weekendschema. Misschien wel enkele matchen die leuk zijn om naar uit te kijken. Nog één speler die ik de voorbije weken had opgemerkt. In een match tussen Lyon en Reims. Amir, ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het moet uitspreken, want het is een Marokkaanse Amerikaan. Of een Amerikaanse Marokkaan, ik weet het niet goed. Amir Richardson. Zoon van een voormalig all-star in de NBA. En dat is ook te zien aan zijn lengte. Hij is 1,98 meter groot.
Amai.
En hij is een middenvelder. En hij speelt dus bij Reims. En ja, hij viel super, heel goed in de match.
Tegen Lyon.
Tegen Lyon, ja. Dan verder hebben we nog dit weekend een aantal toffe matchen staan. Zo speelt Brest tegen Monaco. Op,
topper.
Ja, op zondag is er ook nog Toulouse tegen Marseille, de 11e tegen de 9e. En is er ook nog Paris Saint-Germain tegen Lyon om de speeldag af te sluiten om 9 uur op zondag. Nee, goed, en dan kunnen we het daarbij laten, denk ik.
Dus heb ik nog iets te zeggen. Ja, ik wil eigenlijk nog iets toevoegen over Payet, maar ik ben het vergeten. Want ik denk eigenlijk echt dat dat nog echt... een plan was. Of dat heb ik het gedroomd. Waarschijnlijk heb ik het al gedroomd. Als een Payet heb ik wel vaker dromen. Allee, dat is niks sensueel of zo, hè, maar...
ja, pas op met die Vasco da Gama-traatjes.
Dat is mooi, hè.
Ja. Goed. We kunnen mee afsluiten. Tot de volgende keer. Misschien, ik weet niet, wanneer...
We zullen zien.
Of misschien met een derde gast erbij. Misschien. Wie weet.
Misschien. Tipje van de sluier al lichten, of niet?
Dan moeten ze maar luisteren. À la prochaine.
À la prochaine. Ciao.